Goed, jullie hebben al veel gehoord deze dagen. Vrijdag, zaterdag, twee lezingen. Vanmorgen, ik zie sommigen al een beetje geel, zo stiekem achter de hand. Ik ga proberen het beknopt te houden. Het thema is, ik ben nog niet volmaakt. In Christus heilig, maar nog werk en uitvoering. Vrijdagavond heeft Evert gesproken over goed geschapen, maar gevallen. Zaterdagmorgen sprak Leander over de rechtvaardiging, de vrolijke ruil waar Luther over sprak. Vrijgesproken, de rechtvaardigheid van Christus toegerekend. Arjan sprak zaterdagavond over adoptie, horen bij het huisgezin van God, wederom geboren, een nieuwe schepping. En vanmorgen over het heilig zijn en dienaar zijn. Nou zou je denken, maar dan is het toch eigenlijk af, dan zijn we toch klaar. Dan kunnen we toch naar huis, toch? We weten het allemaal, we hebben een enorme boost gekregen en we gaan de week in. Je zou zeggen, life is going on. Als iemand belijdenis doet en hij krijgt na de dienst een hand gedrukt, dan wordt er vaak gezegd, welkom in de strijd. Toch? Het leven als christen is niet alleen maar over rozen, het is ook strijd. En dat zullen jullie allemaal herkennen. Paulus zegt in Romeinen 7, spreekt hij over ik ellendig mens. Sommigen van jullie zullen dat misschien geregeld horen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik weet nog goed dat we, ik denk dat het 2010 was, dat we in Krabbendijken een serie mannenavonden hielden met dominee Ezinga. En hij hield een serie over de Romeinenbrief. Romeinen 4, 5, 6, 7 en 8. Dus ook Romeinen 7. En eigenlijk had ik zoiets in die tijd van, ja joh, ja, het hoort er wel bij, maar moeten we daar nou echt een hele avond aan besteden? En de eerlijkheid gebiedt te zeggen van wel, toch? De praktijk van je eigen leven, maar ook de eerlijkheid van de schrift. Ik ellendig mens. Paulus zegt ook in dat hoofdstuk, hij zegt, als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij. Nogmaals, deze lezing is geen dissonant in het geheel. Hè? We gaan niet eindigen in de mineur. Wees niet bezorgd. Maar het is wel belangrijk dat we als christenen eerlijk zijn. En daar ga ik zo een paar dingen over zeggen. Als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij. We zijn goed geschapen. Hebben we vrijdagavond gehoord. We zijn geroepen. God heeft ons geroepen. Gerechtvaardigd, vrijgesproken, in Christus. We zijn geheiligd. Daar sprak Arjan over vanmorgen. In 1 Korinthe 1 vers 2, waar hij sprak tegen de gemeente in Korinthe. Jullie zijn heilig. Maar dan moet je eigenlijk met twee woorden spreken. Je kunt spreken over je positie. Vroeger zeiden ze je staat en je stand. Of je positie en het proces. In de positie zijn we heilig. Maar in de praktijk moeten we steeds meer worden wie we al reeds zijn in Christus. Is dat een proces met vallen en opstaan. En we zijn nog niet verheerlijkt. Dus daartussen leven we. Dat we gerechtvaardigd en heilig zijn. En we zien er naar uit om eens volmaakt te zijn bij Christus. Dus we leven nu in deze bedeling, in deze periode zou je kunnen zeggen. Tussen de spanning van het alreeds gerechtvaardigd zijn. Heilig in Christus, maar in de praktijk nog niet. De strijd van een christen. Er wordt wel eens gesproken over D-Day en V-Day. De Decision Day en de Victory Day. Toen de geallieerden binnenkwamen bij Normandië, toen zagen de Duitsers eigenlijk al, de strijd is verloren. Het is een kwestie van tijd. Voordat de bezetter helemaal verdreven is. Voordat Nederland en de omliggende landen allemaal weer vrij zijn. Maar de hongerwinter van 1945 moest nog wel komen. En daarin vele duizenden mensen die het leven lieten. Vele mensen die nog weggingen, die overleden. De strijd was nog niet klaar. Dus ergens was al duidelijk, het gaat de goede kant op. Het is eigenlijk al, de strijd is beslist, maar we moeten nog wel door. Het is nog niet over. De vijand heeft zich nog niet overgegeven. Het verschil tussen onze positie in Christus en de praktijk in ons dagelijks leven. In de theologie noemen ze dat wel de... Ik ben hem even kwijt. Maakt niet uit. Noem hem even je positie in Christus, heilig en volmaakt, en het proces waar we in zitten. Aan de ene kant in Christus volmaakt, rechtvaardig voor God. In ons dagelijks leven nog zonde. Of soms misschien veel zonde. In Christus aangenomen als kind van God. Maar in je ervaring kun je misschien soms eenzaam, verlaten of een wees voelen. In Christus een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Maar in de praktijk is het oude nog niet altijd voorbij. Daartussen leven we. Hoe gaan we om met die spanning? Tussen aan de ene kant heilig zijn, vrijgesproken, gerechtvaardigd. En aan de andere kant nog strijden met zonde. Met dingen in ons leven, in gedachten, woorden en daden die we niet willen. Je kunt het negeren of bagatelliseren of ontkennen. Van ja, weet je, het valt wel mee. Of eigenlijk een beetje wegkijken. Dat is de menselijke aard, hè? Dat is eigenlijk wat we als mens vanuit onszelf doen. Dat zien we direct al bij de zondeval. Dus Adam en Eva hebben gezondigd en de Heere komt naar hen toe. En wat zegt Adam? Nou, het is niet ik, maar het is eigenlijk mijn vrouw. En Eva zegt op haar beurt, nou weet je, eigenlijk komt het door de slang. Dus het is eigenlijk het ontkennen, het wegduwen van je verantwoordelijkheid van zonde. Dat is ook het gevaar in ons leven als christen. Dat we eigenlijk dat deel van ons waar we ons voor schamen, wat we lelijk vinden in ons, dat we dat eigenlijk wegduwen, dat we dat negeren, in de duisternis houden. Dat is niet de oplossing. 1 Johannes 2 vers 8 zegt, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Dus het is niet de oplossing om die dingen in ons leven waar je strijd mee hebt, waar je mee worstelt, waar je ervaart, ik heb daar nog geen overwinning of geen volledige overwinning of ik vind dit moeilijk. Het is niet de oplossing om dat weg te duwen of om dat te negeren of net te doen alsof dat er niet is. Of in je bemoedigingsgroep te zeggen van ja weet je, alles is eigenlijk oké. We snappen heel goed dat vertrouwen en kwetsbaarheid dat moet groeien. Dat kun je niet forceren vanaf dag 1. Maar het is belangrijk om eerlijk te zijn. Om kwetsbaar te zijn. Om transparant te zijn. Als we willen groeien in het besef wie we in Christus zijn, moeten we eigenlijk leren leven met die spanning. Leren leven met die spanning dat we aan de ene kant heilig en volmaakt in Christus zijn, maar aan de andere kant in de praktijk nog worstelen en strijd hebben. Die spanning moeten we niet negeren of wegduwen, maar die moeten we ergens een plaats geven, ergens mee leren omgaan. Ik denk dat we kunnen zeggen dat Paulus die spanning, die strijd aanvaarde. Dat zo was in zijn leven. Omdat hij zag dat die worsteling en de nog aanwezige zonde in zijn leven maakte de genade van God groter. En begrijp me niet verkeerd als ik zeg dat hij dat aanvaarde. Dan bedoel ik niet dat hij dat een soort van lijdelijk aanvaarde van weet je, ik ellendig mens, het is niks en het wordt niks. Dus ik blijf altijd zo. Ik heb dit karakter en ik ben onverbeterlijk. Niet dat. Dat niet. Maar hij bagatelliseerde het ook niet. Hij zag de realiteit onder ogen. In 1 Korinthe 15 vers 9 zegt Paulus, even geparafraseerd, daar zegt hij, ik ben de minste van de apostelen. Hij zegt, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Dus hij geeft daar laag op van zichzelf. In 1 Timotheus zegt hij, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. Hij zegt, en van die zondaars ben ik de voornaamste. Het was diezelfde Paulus die ook schrijft van je bent heilig en volmaakt en smetteloos en onberispelijk. Maar hier zegt hij, in mezelf ben ik nog die zondaar. En is er iets in mij waar ik mee strijd en waar ik mee worstel? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, Paulus vergroot het contrast tussen de zwakheid en eigenlijk nog de lelijkheid in zichzelf en de schoonheid van Christus, om ten eerste niet hoog op te geven van zichzelf. Dat gaan we zo nog zien, dat gevaar is er voor ons allen. En ten tweede om zijn voortdurende afhankelijkheid van die genade van Christus vast te houden. We hebben als christen de neiging om in onszelf redenen te zoeken om ons goed te vinden. Misschien als je je cv maakt naar je werkgever of toekomstige werkgever. Of gisteren met het voorstelrondje in de kring, de mannen, de vrouwen. Dan willen we eigenlijk graag goed voor de dag komen, toch? Wie van jullie heeft zich gisteren voorgesteld van ik ben de grootste van de zondaren? Niemand, toch? Wat ik bedoel te zeggen is, we doen eigenlijk onbewust al te gemakkelijk ons best om goed over te komen op anderen. Om eigenlijk iemand te worden, om eigenlijk iemand te zijn. En wat we daar eigenlijk mee doen, is dat we gaan bouwen op het vlees. Dat we gaan bouwen op die oude mens, waarvan Paulus zegt, die is dood, ik wil daar niks meer mee te maken hebben. Maar daar proberen we nog iets of iemand mee te worden. We gaan een paar versen lezen. Blader met mij naar Romeinen 5. Romeinen 5. Romeinen 5, en daar lezen we vers 6 tot en met 8. En lees die, ik ga dat gedeelte lezen, die drie versen. En lees die even met de vraag in je achterhoofd: voor wie stierf Christus? Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens heeft immers iemand de moed om voor een goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. De vraag aan jullie, voor wie stierf Christus? Goddelozen en zondaren, onrechtvaardigen, krachtelozen, precies. Dus hij stierf, vers 6, voor toen wij nog krachteloos waren. Krachteloos waren. Geen, niet in staat om enig goed voor te brengen. Op dat moment stierf Christus al. Toen er nog geen enkele hoop, geen enkele mooie vrucht in ons leven was, laat staan, we bestonden nog niet eens. Christus stierf voor goddelozen. Hij stierf voor zondaars. Van wie houdt Christus? Zondaren. Vers 8. God echter bevest zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij zondaren waren. Het is voor ons een hele moeilijke werkelijkheid. Het is voor ons heel ingewikkeld. Omdat wij gewoon niet zo functioneren. God houdt van iemand die onaantrekkelijk is. Vanuit moreel oogpunt. Toen wij zondaren waren. Tegelijkertijd, broeders en zusters, is dit zo'n bevrijdende boodschap. Dat vanuit onze kant is het volledig failliet. En de moeilijkheid zit hem daarin dat wij gedurende ons leven dat faillissement blijven onderstrepen. Dat is heel moeilijk voor ons. Leander heeft er zaterdagmorgen over gesproken. Want voordat je het weet, klim je weer dat trappetje op. Denk je, het gaat nou toch wel de goede kant op. Maar wat dan als het niet lukt in je leven? Als je strijd ervaart en jij ervaart meer verlies dan overwinning, wat dan? Dat is waar we nu over nadenken, toch? Ik ben nog niet volmaakt. Ik ben onderweg. Wat dan? Ben je dan gewoon een mislukkeling of zo? Ben je dan eigenlijk niet zo'n goede christen? Niet zo goed als de rest? Hoe gaan we daarmee om? Hoe zien we onszelf dan? Hoe ziet God ons dan? Jezus houdt van ons, vrienden, ondanks onze zonde. Ondanks die lelijkheid in ons gedachten, in onze woorden, onze daden. De liefde van Christus is eens en voor altijd onvoorwaardelijk. Op je beste dag en op je slechtste dag is de liefde van Christus onvoorwaardelijk. Zo werkt onze maatschappij gewoon niet. Zo werkt ons denken gewoon niet. Daarom is het zo moeilijk voor ons. Door Jezus definiëren onze mislukkingen ons niet langer. Misschien voel je op een bepaald gebied wel een mislukkeling. Op je werk, in je huwelijk, in je baan, in je gezin. Misschien wel het gezin waar je uitkomt. Of wat dan ook. Voel je fysiek gewoon eigenlijk niet zoals je graag had willen zijn. Door Jezus definiëren onze mislukkingen ons niet langer. Arjan zei 2 Korinthe 5 vers 17, we zijn een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Er is iets nieuws tot stand gekomen. In onze strijd tegen de zonde hebben we goede dagen en slechte dagen. Met een goede dag bedoel ik, je hebt je wekker om 5:30, morgenochtend, je begint met je stille tijdrooster. Je hebt je wekker om 5:30, ondanks dat je een intensief weekend hebt gehad, word je fris en fruitig wakker. Je denkt, yes, ik ga beginnen met mijn stille tijdrooster. En je leest je hoofdstuk en je ervaart dat de Heer tot je spreekt. Je ervaart in je gebed echt vrijmoedigheid en openheid en de nabijheid van God. Je gaat naar je werk, de zon schijnt. De tweede collega die je op je werk tegenkomt, die vraagt, hoe was jouw weekend? Jij voelt de open deur en je geeft de getuigenis van hoe God je gezegend heeft op het weekend. Normaal vind je het moeilijk om 50 te rijden, maar vandaag rij je gewoon op die weg waar niemand is, rij je gewoon 50. Het lijkt alsof de verzoekingen geen grip op je hebben. En je komt thuis na een drukke dag, maar je bent in staat om je te beheersen. Je wordt niet boos als je kind een beker omgooit. Of als jij de vaat moet doen terwijl het eigenlijk niet de afspraak was. En je gaat slapen en dan zeg je, Heren, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Hoe voel je je dan? Dan voel je je toch goed, want het was zo'n fijne dag. En waarom was het zo'n fijne dag? Of waarom voel je je dan zo goed? Omdat je een beetje hierop gaat bouwen. En dat is gedeeltelijk begrijpelijk, hè? Dat we de vreugde en de dankbaarheid van de zegen die we ervaren, dat we dat voelen en dat we dat meemaken in ons leven. Maar voordat we er erg in hebben, eerst de andere kant. Je wordt morgenochtend, gaat je wekker, 5:30. Je denkt, nee zeg, slecht geslapen op het weekend, het was mooi hoor. Maar je komt er maar niet uit en pang, snoes, snoes. Nog 5 keer, tot je 5:45 wakker wordt. En denk je, ja, maar nou moet ik echt, hè. En je trekt wat brood uit de kast en je springt de auto in en je gaat naar je werk. Je snauwt nog wat tegen je broer of zus of je man of vrouw. Je staat je te irriteren in de file en je staat je op te winden over die persoon voor je die maar niet doorrijdt terwijl het licht al lang groen is. En ga zo maar door. En ga zo maar door. En zo val je uitgeput s'avonds om 6:30 in je bed. Je denkt, was dit het nou? Ik heb zoveel mooie dingen gehoord. Ik heb zoveel geleerd. Was dit het nou? Herken je dat? Die vreugde, die verrukking en die teleurstelling. Ken je dat? Ik wel hoor. Ik wel. Hoe ziet God ons dan op zo'n moment? Als heilig. Ik ga er straks mee afsluiten. Dat is fenomenaal. Echt. Echt. Voor God, hoe God ons beoordeelt, hoeveel God van ons houdt, maakt geen verschil. Geen verschil. Het is niet remonstrans, het is voluit bijbels. Maar hoe wij de relatie ervaren, dat is wel verschil. Maar in onze beoordeling, hoe God naar ons kijkt, hoeveel Hij van ons houdt, is geen verschil. God is niet boos, God denkt niet van, nou zoek het nou maar even uit. Je hebt zoveel gehoord, maar hallo zeg. Ik heb een citaat uit een boekje van Jerry Bridges, die zegt, je slechtste dagen zijn nooit zo slecht dat je buiten het bereik van Gods genade bent. En je goede dagen zijn nooit zo goed dat je geen behoefte hebt aan Gods genade. Schrijf hem op. Nog een keer. Je slechtste dagen zijn nooit zo slecht dat je buiten het bereik van Gods genade bent. En je goede dagen zijn nooit zo goed dat je geen behoefte hebt aan Gods genade. Keith Green, misschien voor sommigen van jullie wel bekend, heeft een boek geschreven, No Compromise. Die heeft een van zijn liederen, dat heet Grace by Which I Stand. Grace by Which I Stand. Het is genade waarbij we staan en leven en roemen. Op een goede dag en op een slechte dag. Om te groeien in onze positie in Christus moeten we elke behoefte loslaten om ons aanvaardbaar te maken. Ik zei het net al over het trappetje waar we onbewust soms toch opklimmen. Eigenlijk om die oude mens een beetje op te krikken, om ons best te doen voor God. Broeders, het is failliet. En het is bevrijdend om elke dag dat faillissement te onderstrepen. Ook niet je best te doen om je mooier voor te doen. Net als Paulus die zegt, ik ben de grootste van de zondaars. Sommige dingen zijn gewoon moeilijk in mijn leven en daar strijd ik mee. Voor God ben ik daar niet minder voor. Ik ben in proces. Dat is duidelijk. Zolang je maar omhoog gaat, is het goed. Hier beneden is het niet. Daarom, we hebben elke dag het evangelie nodig. En daarmee bedoel ik, je hebt elke dag nodig dat je beseft, eigenlijk een streep zet onder je eigen faillissement. Het is niet oké met mij. God houdt van zondaren. God houdt van mij. In Christus ben ik heilig en rechtvaardig. En ik ben vrijgesproken en geliefd door het offer van Christus. Hij woont door zijn Heilige Geest in mij. En ik ben in proces. Vertrouwen op Gods genade. Verzoenen met de realiteit dat we niet volmaakt zijn. We zijn niet volmaakt. Eens zullen we volmaakt zijn. In dit leven is niemand volmaakt. Komt niemand in een toestand waarin je nooit meer zondigt. Ergens bidt David, delg ook mijn onbewuste overtredingen. Mijn onbewuste zonden. Sommige zonden zijn we ons van bewust. Maar denk het merendeel van onze zonden in het licht van God zijn we ons niet van bewust. We zijn niet volmaakt. Wat wel belangrijk is, want je zou met dit verhaal gewoon een kant op kunnen gaan, dat je denkt van weet je, oké, ik ben niet volmaakt, ik word niet volmaakt. Nou ja, weet je, we doen gewoon ons ding en ik neem het niet zo nauw. Dat is niet de Bijbelse weg, dat is niet de Bijbelse boodschap. De Bijbel zegt heiliging, in Hebreeën 10 of 12 denk ik, heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. In Thessalonicenzen schrijft Paulus, dit is de wil van God, uw heiliging, uw heiligmaking. Dus heiligmaking is een belangrijk Bijbels aspect. Dat we groeien in gelijkvormigheid aan Christus, hem steeds meer lief hebben, meer op hem gaan lijken, is een noodzakelijk Bijbels proces. Gods liefde drijft toch wederliefde. Johannes zegt toch, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je zegt, God houdt van mij en ik hou van God, maar in je dagelijks leven is dat, ja, doe je gewoon volledig je eigen ding en neem je het niet zo nauw. Dat is geen uiting van liefde. Johannes schrijft ook, als we zeggen dat we hem lief hebben, dan willen we zijn geboden gehoorzamen. Dus Gods liefde in ons hart, uitgestort door de Heilige Geest, dat spoort je aan om hem ook lief te hebben. En om dat te doen waarvan je weet, Heer Jezus, u bent daar blij mee. Dat is wat u graag wilt. Als het goed is, is dat het hart van een christen. Het liefhebben van God. En in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Ik noemde aan het begin iets over Romeinen 7, waar het ik, als je je Bijbel leest en je zou iedere keer in Romeinen 7 onderstrepen waar ik staat, dan is dat enorm. Paulus schrijft daarover zijn strijd met zijn vlees, met het oude, zondige ik. Dan komt Romeinen 8. En je zou kunnen zeggen, de kern van Romeinen 8 is leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Wat Arjan zei vanmorgen, die in onze harten is uitgestort, die roept Abba, Vader, lieve papa. Die geest die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn, daarvan zegt Romeinen 8 vers 13, dat we door die geest, door de Heilige Geest, de werken van het vlees, het oude ik, kunnen doden. Dat is het proces. Proces. Valkuilen in het proces van heiligmaking. Het eerste is denk ik onwetendheid. Onwetendheid ten aanzien van je positie in Christus. Als je de Romeinenbrief doorleest, en zeker in Romeinen 6, dan zegt Paulus daar tot op zijn minst 3 keer toe, of weet u niet, of weet u niet. Dus basale Bijbelse kennis, kennis van Bijbelse waarheden over je positie in Christus, over adoptie, alles wat je dit weekend hebt gehoord, is noodzakelijk. Voor geestelijke groei, voor heiliging. Ik weet nog goed, toen ik zelf, mezelf tot geloof gekomen toen ik 15 jaar was. Ik denk dat ik ergens rond de 18, 19 was, toen ik echt voor het eerst inzicht kreeg in dat ik met Christus gestorven ben. Dat de oude mens dood is, dat ik niet langer als een slaaf de zonde hoef te dienen. Op dat moment worstelde ik met bepaalde zonden in mijn leven. En dat besef van die geestelijke waarheid zorgde echt voor een doorbraak in mijn geestelijk leven. Dus Bijbelse theologische kennis, de waarheid daarover. Het tweede valkuil kan zijn dat je de heiliging wilt volbrengen in eigen kracht. Dat is ook al een valkuil met rechtvaardiging. Dat je heel goed je best gaat doen, je gaat het je Bijbel lezen en dit doen en dit doen en dat doen. En uiteindelijk ben je eigenlijk bezig op dat trappetje zo, tot je ontdekt van, het is niet uit werken, het is alleen door geloof word ik gerechtvaardigd. Amen, prijs de Heer. En dan gaat je leven verder als christen, en dan ontstaat de volgende valkuil. Je denkt van, oké, ik ben tot geloof gekomen, en misschien de eerste roze wolk, maar dan ontdek je van, maar er zijn ook nog dingen die zijn net zoals vroeger. En dat je heel hard je best gaat doen om daartegen te strijden, en je gaat dit niet doen, en je dat wel doen. En voordat je bezig bent, of voordat je er erg in hebt, ben je eigenlijk bezig om die oude mens, dat oude eigenlijk weer op te poetsen. En verlies je positie in Christus uit het oog. En besef je niet dat Galaten 5 vers 22, waar er wordt gesproken over de vrucht van de geest. Van wie is de vrucht? De geest, toch? Wie werkt die vrucht? De geest. Aan welke boom? Aan jouw leven, toch? Aan jou, in jou. Maar dat is door de Heilige Geest. Dus leven in heiligmaking, in geestelijke groei, is leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Efeze schrijft daarover, je bent daarmee verzegeld. Hij woont in je. Hij woont in je. Het is de Geest van God die dat in ons bewerkt. En Arjan zei al, dat is een samenwerking waarin we de geest niet moeten bedroeven, maar het spoor gaan, ons laten leiden door de geest. Dat wat de geest in ons hart legt, wat we lezen in het woord van God, dat we dat spoor lopen, daaraan gehoorzaam zijn. Een derde valkuil kan zijn je vergelijken met anderen. En laat ik eerlijk zijn, dat is een groot gevaar hier voor deze Bijbelschool. Dat is een groot gevaar voor in je bemoedigingsgroep. Je denkt van zo, hij kan bidden. Zij kan het goed vertellen. Enorm zeg. Dat je zo om je heen gaat kijken van links naar rechts. En denk je van die kan dit goed en die kan dat goed. En die geeft daar zijn getuigenis en daar zijn getuigenis. En voordat je er erg in hebt, denk je, ja, ach, ik ellendig mens, wat wordt het met mij? Vergelijk je niet met anderen. God gaat met ieder een proces. God heeft ieder van ons uniek geschapen. En unieke gaven gegeven. De een op dit gebied en de ander op dat gebied. De vierde is naar binnen kijken, introspectie. Dat je gedurende je leven als christen, naar binnen kijkt en denkt van ja, maar ik heb dit nog en ik heb dat nog en dit is niet oké en dat is niet oké. Paulus zegt in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dan gaat hij verder in het volgende vers en zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Dus de zonde heeft niet het laatste woord. Jerry Bridges die schrijft in het boekje wat ik net citeerde, hij zegt, voor elke blik die we op onszelf richten, moeten we 2 keer een blik richten op Christus. Het zien op Jezus, op zijn offer, op wat hij heeft gedaan, op zijn vrijspraak. Blijf in Jezus. Blijf in Jezus. Johannes schrijft, wat mooi hè, want Johannes en Jacobus waren 2 broers, die werden wel genoemd de zonen van de donder. En later wordt Johannes genoemd de apostel van de liefde. Waar was Johannes heel graag? Aan de boezem van zijn meester. Aan de boezem van zijn meester wordt de zoon van de donder een apostel van de liefde. Aan de boezem van zijn meester. Dicht bij Jezus. En dan zegt Johannes, hij zegt, en nu lieve kinderen, blijf in hem. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Dicht bij Jezus, dan stromen die sappen zonder dat je door hebt door je leven heen, door de Heilige Geest. Blijf bij Jezus. Zie op Jezus. Hou van Jezus. De groei van de vruchten kost tijd. Ik ben in mijn dagelijks leven schipper, ik ben geen hovenier, ik heb wel wat dingetjes in mijn achtertuin, maar dat mag geen naam hebben. Maar ik weet wel dat wil je een vrucht hebben, dan moet je een zaadje planten en water geven en zo, een goede bodem. En dan, het kost echt tijd. Het kost echt tijd. Snoeien. Is toch? Soms moet je snoeien, dingen wegknippen die je niet horen. Vruchten in ons geestelijk leven kost tijd. En weet je, God heeft de tijd. En wij niet, onze cultuur niet, maar God heeft de tijd. Hoe lang was Mozes in de woestijn? 40 jaar. Mozes, machtig in woorden en daden. God zegt, Mozes, 40 jaar woestijn voor jou. Tijd. En vrucht ontstaat in meerdere seizoenen. Wij herkennen hier in Nederland een heel rijk palet daarin, hè, in de seizoenen. De zomer raakt een beetje op zijn eind. Dan komt de herfst. Dan komt de winter. Dan is het dood. Je hebt het cyclus eigenlijk, hè? Dood of geboorte, dood, opstanding. Iedere keer weer, ieder seizoen. Dood, geboorte, toch dat zie je in de vruchtjes, de bloemen, de bladeren. Ieder seizoen. Zo kunnen er ook seizoenen in je leven zijn. Ik denk, als ik de tweedejaars een beetje sprak vandaag, dan is het, bijbelschool is vaak denk ik een voorjaarsseizoen. Het groeit, je krijgt veel voeding. Je zit in een atmosfeer waar je de zuivere melk van het woord opdringt om daardoor op te groeien. Maar soms zit je in de herfst. Of soms kom je in de winter. En denk je, vrucht? Vrucht? Dan is er iets aan het afsterven. En dan zegt Johannes, hij zegt, hij moet wassen, Christus moet wassen. En ik moet minder worden. Weet je, dat gaat zo. Het geestelijke groeit. Maar wil dat geestelijke kunnen groeien, moeten er soms ook dingen afsterven. Soms voelt het niet als groei. Soms voelt het als achteruitgang. Maar blijf in het geloof leven dat we een hemelse vader hebben. Een pottenbakker die bezig is om een proces te voltrekken in jouw leven. En hij weet wat hij doet. Hij doet iets goeds. En soms wel moeilijk. En soms zie je het niet. We gaan afsluiten. Bijna afsluiten. Het christenleven is geen volmaakt leven. Maar het is een leven in het licht met God. En jullie mogen je Bijbel pakken. We lezen nog 1 gedeelte en dan gaan we zo stoppen. Uit 1 Johannes. 1 Johannes 1, vanaf vers 8 tot hoofdstuk 2, vers 2. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonde, niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Een van de versen die je eigenlijk uit je hoofd moet leren is 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als je struikelt, als je zondigt, dan ben je nog een kind van God. In je positie is er niks veranderd. God houdt evenveel van je. Maar er zijn wel wolken voor de zon gekomen. In de relatie is er wel iets gebeurd. En als er iets in de relatie gebeurd is, dan moet dat weer goed gemaakt worden, toch? Het geldt zo met ouders, kinderen, man, vrouw, in de gemeente. Als er wat gebeurd is, lelijke woorden gesproken, dan moet dat weer goed gemaakt worden. Daar gaat 1 Johannes 1 vers 9 over. Dus niet over je positie, maar over de relatie. Er staat als wij onze zonde belijden. En zonde belijden, dat Griekse woord homologeo, betekent hetzelfde zeggen over de zonde wat God erover zegt. En God zegt dat zonde verwerpelijk is, dat zonde slecht is. Als wij eerlijk zijn, dat is in het licht wandelen. Niet volmaakt, maar eerlijk. Eerlijk. Eerlijk naar God. Als wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen. Dus het is niet alleen vergeving, dat het weer goed is in de relatie, wilt u mij vergeven? Maar het is ook iets van reiniging, schoonmaak, herstel, bruikbaarheid. En als je nou 3 dagen achter elkaar, 15 keer per dag, dezelfde zonde begaat, dan denk je, nou, dit kan echt niet, hè? God ziet me aankomen. Dan nog, denk je? Dan nog? 70 7 maal, hè? Zegt de Heer Jezus tegen de discipelen. Voortdurend. Elke keer weer is daar het geduld van God. Als het zo bij ons thuis gaat, als de kinderen een beker omgooien of iets, dan ben ik na 3 of 4 keer, denk ik, wel, en nou moet het wel tijd worden dat je stopt, hoor. Dat is een beetje mijn prikkelbaarheid. En onbewust projecteren we dat ook op God. We denken zoals wij zijn, zo is God eigenlijk ook. Maar zo is God niet. Hij is langmoedig, oftewel geduldig. Er staat hier, hoofdstuk 2 vers 1, ik schrijf u deze dingen met het doel opdat u niet zondigt. Dat is het doel, hè? Hij zegt, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Maar hij is ook eerlijk, hè, Johannes? Hij zegt, maar als iemand gezondigd heeft. Dus heel wat ik nu zeg, heel deze middag is eigenlijk het doel dat we niet zondigen. Toch, dat willen we ook niet, toch? Als je van de Heer Jezus houdt, dat wil je niet. Want je houdt van hem. Maar als je gezondigd hebt, wat dan? Een spannende vraag. Als iemand gezondigd heeft, wat zegt hij dan? Hij zegt, wij hebben een voorspraak. Wij hebben een pleitbezorger. Een advocaat. Ik las ergens, ik ga er zo misschien eens lezen uit het boekje. Er staat in Hebreeën 7 een tekst dat de Heer Jezus leeft om altijd voor ons te bidden. Als het ware een voortdurend gebed. Maar eigenlijk wat hier staat, wat hier wordt bedoeld, is eigenlijk nog iets extra's. Als het ware dat wanneer wij gezondigd hebben, dat het de Heer Jezus is die als het ware als advocaat voor de Vader staat en zegt, Vader, u ziet het, Bart heeft gezondigd, maar ik heb voor hem betaald. Ik heb voor hem betaald. Ziet u mijn handen? Ziet u mijn zij? Ik heb betaald. En wie staat daar voor de Vader? Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is vrijspraak. Als iemand gezondigd heeft, als we struikelen, als we onze zonden belijden, dan zegt de Bijbel, we hebben een voorspraak, we hebben een belangenbehartiger. De Heer Jezus is onze belangenbehartiger in de hemel. Hij pleit voor ons. De Heilige Geest is die belangenbehartiger van Jezus in ons hart. Ik sluit af met een citaat, een kort stukje uit een boekje van Deen Ortlund met de titel Zachtmoedig en Nederig. Hij schrijft iets over dit vers. Dat lees ik en daarna dan ronden we af. Hij zegt, denk maar aan je eigen leven. Hoe denkt Jezus over het duistere deel van je leven waar alleen jij zelf van weet? Je alcoholverslaving, je opvliegendheid, keer op keer. Je twijfelachtige financiële praktijken. Dat hardnekkige people-pleasing, wat vriendelijkheid lijkt, maar waarvan je zelf weet dat het voortkomt uit angst. Die diep gewortelde wrok die tot uitbarsting komt in achterbakse beschuldigingen. Het feit dat je steeds weer naar pornografie grijpt. Wie is Jezus op zulke momenten van geestelijke woestenij? Niet wie is Hij nadat je je zonde hebt overwonnen, maar wie is Hij terwijl je zondigt? De apostel Johannes zegt, Hij staat op en trotseert alle beschuldigingen. Satan had het eerste woord, maar Christus het laatste, schrijft Bunyan. Satan straalt sprakeloos na een pleidooi van onze advocaat. Jezus als onze parakletos verdedigt en troost ons. Hij is ons nader dan wij weten. Hij staat op en verdedigt ons wanneer we zondigen. Niet nadat we de zonde hebben overwonnen. In die zin is zijn voorspraak zelf onze overwinning over de zonde. Inderdaad, God roept ons op om te breken met onze zonde. Geen gezonde christen wil je iets anders doen geloven. Als we kiezen voor de zonde, verloochenen we onze ware identiteit als kind van God. Dan mishagen we onze hemelse vader en vragen we om ellende. We worden opgeroepen om te groeien in heiligheid, in de wandel met de Heere, in toewijding, in gehoorzaamheid. Als we dat niet doen, als we ervoor kiezen om te zondigen, verloochenen we weliswaar onze identiteit, maar onze zaligmaker verloochent ons niet. Dit zijn bij uitstek de momenten waarop Hij vurig voor ons pleit in de hemel. Recht vanuit zijn hart, met zijn klinkende verdediging, legt Hij alle beschuldigers het zwijgen op. Het verbaast engelen en huldigt de Vader, omdat Hij ons aanneemt, ondanks alles wat daartegen pleit. Tot zover.